Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heel genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 84. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. In aansluiting daaraan wordt u gelezen uit het boek van de Psalmen, en daarvan Psalm 65. Schriftlezing voor deze morgen is dus Psalm 65, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En dan lezen we u Psalm 65. Een psalm van David. Een lied voor de opperzangmeester. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. En u zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij. Wel gelukzalig is hij dien gij verkiest en doet naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis, met het heilige van uw paleis. Vreselijke dingen zult gij ons in gerechtigheid antwoorden. O God onze heils, o vertrouwen aller einden der aarde en der vergelegenen aan de zee, die de bergen vastzet door zijn kracht, om God zijnde met macht, die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven en het rumoer der volken, en die op de einden wonen, vrezen voor uw tekenen. Gij doet de uitgangen des morgens en des avonds juichen. Gij bezoekt het land en hebbende het begeren gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. De rivier Gods is vol water. Wanneer gij het al zo bereid hebt, maakt gij hun liederkoren gereed. Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken. Gij doet ze dalen in zijn voren. Gij maakt het week door de droppelen, gij zegent zijn uitspreidsel, gij kroont het jaar uw goedheid, en uw voetstappen druipen van vettigheid. Zij bedruipen de weiden der woestijn, en de heuvelen zijn aangegord met verheuging. De velden zijn bekleed met kudden, en de dalen zijn bedekt met koren. Zij juichen, Ook zingen zij, tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze morgen stilstaan bij woorden uit Psalm 65, daarvan het vierde en het eerste gedeelte van het vijfde vers. We lezen Gods woord in onze tekst daar als volgt: ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij. Welgelukzalig is hij dien gij verkiest en doet naderen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn verbeurde, maar onmisbare zegen. Heere, zoudt ge uw voetstappen willen zetten vanmorgen onder ons? Want als we iets nodig hebben, Heere, dan is het dat. Als er ook iets is dat we niet verdienen, dan is het dat. We hebben het zojuist gehoord vanuit Psalm 65, waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van vet en daar doet ge tot zegen strekken. Heere, wilt u geven dat dat vanmorgen ondervonden mag worden? U kent degene onder ons die daar zo naar uitzien. En u kan het nooit om hun uitzien. Maar Heere, zou u degene die het van u verwachten, ja die u zelf verwachten, niet willen beschamen? U weet hoe we hier vanmorgen zijn samengekomen. Allereerst in een dienst waarin het woord bediend staat te worden. En wilt u geven, Heere, dat dat gebeuren mag? Schenkt u alles wat nodig is? Wilt u licht en duidelijkheid geven in de prediking? Wilt u geven dat het woord niet alleen de ouderen, maar ook de jongeren en de kinderen mag bereiken, mag aanspreken? En dat de weg, de enige weg ter zaligheid vanuit dit woord gewezen mag worden? Dat het wonder van uw genade mag schitteren. Heere, dat zal ook van u moeten komen, maar wil het schenken. Wij zijn zo diep afhankelijk van u in alle dingen. Maar het is ook een dienst, Heere, waarin het heilig sacrament zal worden bediend. En u weet ook wat voor gedachten dat in ons hart geeft. Mogen we u dan allereerst bidden, Heere, voor diegene die u kent als de uwen. U weet hoe verschillend het in hun hart kan zijn. Daar kan opzien zijn. Hoe moet het toch naderen tot die heilige God en ik zo onwaardig? Een dode hond, onrein. U kent degene, Heere, van wie het de belijdenis is. Ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. U weet, Heere, van degenen af die zich deze week hebben onderzocht en die erbij gebracht werden, dat ze geen dag overhielden waarin ze u hebben bedoeld en waarin ze u op het oog hebben gehad, zodat die dag voor u kon bestaan. U kent degenen, Heere, die verootmoedigd werden en die zichzelf moesten mishagen. Maar Heere, wat kan in het licht van alle zonde en van alle schuld juist de drempel tot het heilige avondmaal zo ontzaggelijk hoog zijn? Nee, Heere, zou u onze voet, wanneer het zo is, daar dan toch zelf op willen zetten? En dat zult u toch alleen doen, Heere, wanneer u zicht schenkt op die volkomen borg en zaligmaker, op diegene in wie u nu verzoening hebt bereid. Heere, mag die Christus schitteren, ook in de prediking van deze morgen. En wilt u zo vrijmoedigheid schenken vanuit hem? Ja, Heere, mag het waar worden vanmorgen. Welgelukzalig die gij verkiest en doet naderen. Heere, wil u dan naderbij brengen diegenen die zich zo van verre voelen staan en die maar niet dichtbij durven komen. Maar het zou ook door uw genade anders kunnen liggen, Heer. In het leven van degene die u kennen kan er ook een uitzien zijn naar de tekenen van uw bittere lijden en sterven. Een hartelijke begeerte om bij deze dingen bepaald te worden. En Heere, wil u dan toch ook dichtbij brengen? En wil u dan toch ook een zegen schenken? Heere, zo dragen we degenen aan u op die u kent, maar we bidden u ook voor degenen die nog vreemd zijn aan uw genade. En ook dat kan zo verschillend liggen. We kunnen zo onverschillig staan tegenover de dingen van uw woord. Wil ons dan wakker schudden. En wil ons de rust opzeggen. En wil ons zoekend maken naar u. Het kan ook zijn, Heere, dat we onrustig geworden zijn. Dat we heel goed beseffen dat er iets nodig is. Ja, dat er waarachtige bekering nodig is in ons leven. Maar Heere, dat we ook nog zo onwetend zijn in al deze dingen. Wil ons ook dan schenken wat nodig is. Maar Heere, wilt u met een ieder van ons zijn. Gedenk degene die thuis verblijven. Die met ons meeluisteren. Er zijn er onder hen die het ook in het verleden hebben mogen ondervinden. Hoe u in de bediening van het Heilig Sacrament aan hen wilde denken. En hoe u voor hen wilde zorgen. Zou u het willen doen ook wanneer ze verstoken zijn van de kerkgang. Maar gedenk ook aan ieder Heere die met ons meeluistert. Wilt u zich zo over ons ontfermen? Sterkt u, laat alles in goede orde mogen verlopen. Geeft u ook ambtelijk wat nodig is aan de ouderlingen, aan uw dienaar, Heere. Er is ambtelijk ondersteuning nodig, maar schenk ons ook persoonlijk wat nodig is. En wilt u geven dat er dan nog velen mogen zijn in het midden van de gemeente, die in de gestalte van de tollenaar iets mogen kennen van dat uitgaande leven tot u en van dat uitgaande geloof tot u. Heren, we bidden u voor de zieken. Gedenk ze, hier in de kerk, maar ook thuis. Wil u ze helpen en wil u ze bewaren voor opstand? Wilt u geven dat ze achter u mogen aankomen? Gedenk ze bijzonder ook met onze ouderen in deze dagen van hitte. Wil u zorgen, Heren, voor degene die psychisch zo verward zijn of voor wie het zo moeilijk is. Heren, u weet ook van hun omstandigheden af. We leggen ze voor u neer, Heren, in het gebed en we vragen van u of u zich ook over hen wil ontfermen. En of u het hen wil doen ervaren, Heren, dat u van hen af weet. We denken aan de rouwdragenden en de eenzamen. Degene die een geliefde moeten missen. Heren, u weet daarvan. Wilt u ook daarin ondersteunen? Wees zo met ons, Heren. Heb dank voor wat u schonk. Ook deze afgelopen week mochten verschillende jonge mensen verblijd worden door het bericht dat ze geslaagd zijn voor hun opleiding. U hebt dat willen geven. En wilt u geven dat in hun hart niet alleen de blijdschap, maar boven alles de dankbaarheid ten opzichte van u gevonden mag worden. En wil u ook met hen zijn. Gedenk zo, we leggen al onze vragen en al onze noden voor u neer. Maar als we dat doen, Heren, dan belijden we ook voor uw aangezicht dat wij niets verdiend hebben. Wij hebben in zoveel opzichten tegen u gezondigd. Onze gedachten en onze woorden en onze daden en datgene, Heren, ook wat we niet hebben gedaan. Het stelt ons zo schuldig voor uw heilig aangezicht. Wil ons toch vergeven al onze schulden op grond van het verzoenende werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, denk aan ons in uw genade. om uw goedheid de eer te geven. En waak dan zelf maar, Heere, over de heiligheid van uw tafel. Brengt u aan die aan moeten komen. Al zijn ze nog met zoveel bestrijdingen in de kerk. Al hebben ze zich misschien wel 1000 maal voorgenomen om niet aan te gaan. En Heere, verhinder maar wanneer ze niet mogen komen. Al hebben ze zich misschien wel vele malen voorgenomen om wel aan te gaan. Maar wilt u armen uit genade met goederen vervullen? Wilt u zondaren die leven in eigen hand niet meer kunnen houden, maar het leven buiten zichzelf in Christus leren zoeken, toch verzadigen vanuit hem, opdat de vrucht voor u mag zijn, Heere. We smeken het van u, uit genade, om Christus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, van de 79ste psalm, en daarvan het 4e en het 7e vers. 79 vers 4. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. En ook vers 7. Zo zullen wij de schapen uwer weiden. In eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Wij zingen vers 4 en vers 7 van psalm 79. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. In 2 rondgangen nu en een collecte na de prediking die van harte bij u worden aanbevolen. Thank you. Psalm 63 en daarvan het tweede vers willen we zingen na de prediking. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Psalm 63, tweede vers. Geliefde gemeente, Psalm 65 is een psalm waarin de verwondering doortrilt. Verwondering van de dichter over de zegen die God gaf in de natuur. Dat is wat zeker opvalt in deze psalm. Er zijn verschillende uitleggers die denken dat Psalm 65 gedicht is na een periode van grote droogte. De regens vielen niet meer in Israël. De dauw bevochtigde het land niet meer. En u weet wellicht dat dat in de Bijbel niet op zichzelf stond, maar zeker in de tijd van het Oude Testament onder het oude Israël was het zo dat in de droogte God zijn ongenoegen, zijn toorn over de zonde van het volk liet voelen. En zo is het wellicht enige tijd geweest en waarschijnlijk heeft het volk vanuit de nood geroepen tot de Heere. Daar ziet wellicht ook het derde vers van de psalm op. Gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Maar de Heere heeft, tot verwondering van de dichter, toch de regens gegeven. De vroege regens en de late regens, de spaarderegens, zoals ze worden genoemd in de Bijbel. En de dauw heeft het land weer bevochtigd en nu draagt het land de belofte van een overvloedige oogst. Aan het slot van de psalm zingt de dichter het in die bekende woorden dat de dalen bekleed zijn met koren. Zij juichen, ook zingen zij. En we zien het in gedachten voor ons, die wuivende korenvelden in de wind en in de zon die spreken van Gods onverdiende trouw en goedheid. Maar dat is niet het enige waarover de dichter zich verwondert. En dat moet ook in ons leven niet het enige zijn waarover een mens zich verwondert. Het is een zegen wanneer we in de trouwe zorg van de Heere over ons leven ook zijn hand werkelijk mogen opmerken. Wanneer we in de dingen van het gewone, tijdelijke leven ook de zorg van de Heere mogen ontwaren. Maar dat is niet voldoende. De dichter, hij spreekt ook in verwondering over de verzoening. We treffen hem aan het begin van de psalm ook aan in het heiligdom. U ziet dat aan allerlei woorden. Als u alleen vers 5 even voor u neemt, dan ziet u dat daar gesproken wordt over de voorhoven van God. En over het huis van God. En over het paleis van God. En die woorden, ze wijzen allemaal op het heiligdom. Of dat nu de tabernakel geweest is, of de tempel geweest is, of de tent, en daar moeten we waarschijnlijk aan denken, de tent die in Jeruzalem gespannen stond voor de ark des Heren, want het is een psalm van David die we voor ons hebben. Maar daar is de dichter in gedachten aan het begin van de psalm, en daar verwondert hij zich ook. En iets van zijn verwondering willen we met de hulp van de Heere deze morgen overdenken. We schrijven bij de woorden van onze tekst verwondering over Gods verzoening. Verwondering over Gods verzoening. Drie gedachten. Allereerst de noodzaak van die verzoening. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. In de tweede plaats, het wonder van die verzoening. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. En tenslotte het delen in die verzoening. Welgelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen. Dus verwondering over Gods verzoening, het bepaalt ons bij de noodzaak van de verzoening, bij het wonder van de verzoening en bij het delen in de verzoening. Onze tekst begint met die bekende woorden: ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Wat bedoelt de dichter daar precies mee? Ongerechtige dingen. Letterlijk staat daar in de grondtaal een uitdrukking die zoveel betekent als velerlei ongerechtigheden. Zaken van ongerechtigheden. Nee, en dat zijn niet de onterechte beschuldigingen van zonde die de dichter naar zich toe kreeg. En dat zijn niet de ongerechtigheden van een ander mens, zoals sommige uitleggers zeggen. Maar dat zijn de zonden, dat zijn de ongerechtigheden van de dichter zelf. Dat blijkt heel duidelijk uit het vervolg van de tekst. Want de dichter zegt er direct achteraan: maar onze overtredingen, die verzoent gij. Dus het gaat hier aan het begin van de tekst over de zonden, over de ongerechtigheden van de dichter, van David zelf. En wat moet hij daar dan van zeggen voor Gods aangezicht, als hij daar in gedachten en misschien wel letterlijk in het heiligdom verkeert? Ja, dan moet hij zeggen: ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Letterlijk staat daar: ze waren machtiger dan ik. Ze waren sterker. Ze waren geweldiger dan ik. Dat is een klacht die de dichter uit. Dat is een belijdenis die de dichter uit. De dichter, hij ziet de zonde, hij ziet de ongerechtigheden, alle verkeerdheden in zijn leven, alle afbuigingen van de heilige wet in zijn leven. En hij ziet hoe die zonde in zijn leven en in zijn hart op allerlei manieren aanwezig is. En hoe die zonde sterk is, hoe die zonde machtig is. Sterker dan hij zelf. Hij ligt als het ware onder. Of wanneer we deze woorden zo lezen, zoals ze staan in onze vertaling in de verleden tijd, dan ziet hij in ieder geval terug op een periode dat hij zelf in de strijd tegen de zonde onderlag. Ja, want die strijd tegen de zonde, die kent hij wel. De strijd tegen de zonde die nog tegen zijn wil in hem overgebleven zijn. Maar die zonde is zo sterk. En kijk, als het nu zo was dat die zonde alleen maar van buitenaf naar een mens toe kwam, ja, dan ging het nog wel. Dan kon een mens nog vluchten voor de zonde. Dan kon hij zich bij wijze van spreken afzonderen van de wereld. Dan kon hij zich zo mogelijk terugtrekken en dan was hij de zonde kwijt. Maar de dichter, hij zal het geleerd hebben, dat weten we toch ook vanuit een van zijn andere psalmen. Psalm 51, dat die zonde vanuit een bron van vuile wanbedrijven komt. En die bron die zit hier, die zit in zijn hart. En dat hart dat welt altijd maar weer nieuwe zonden op. En die zonde, ze zijn een macht, ze zijn een kracht in het leven van de dichter. Of in ieder geval, er zijn tijden geweest dat het zo was, dat hij onder ligt. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Zo kan het zijn in het leven van een mens. Misschien dat er wel mensen zijn vanmorgen die dat moeten zeggen. Zo is het nu. Niet alleen in de verleden tijd, maar zo is het in de tegenwoordige tijd. Ongerechtige dingen, zonde, hebben de overhand over mij. Ze zijn sterker dan ik. Maar het maakt zo'n verschil hoe wij dat zeggen. Want we kunnen dat zeggen, ja, als een soort koude constatering. Misschien ook wel als een soort verontschuldiging voor alle zonden die er zijn in ons leven en waar we toch aan begeren vast te houden. Maar we zouden het ook kunnen zeggen vanuit de nood. En dat brengt bij nog een andere betekenis die er ook opgesloten ligt in de woorden van onze tekst. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. U mag dat vanuit de grondtaal ook nog zo lezen. Ongerechtige dingen drukken mij te neer. En dat is nu typerend voor het leven van de genade. Dat er wel tijden kunnen zijn dat die zonde sterk is en machtig is. En dat Gods kind zich zo voelt onderliggen. Dat hij niet alleen zingt, een stroom van ongerechtigheid had de overhand op mij. Maar dat hij het klagen moet, een stroom van ongerechtigheid heeft de overhand op mij. En ik ben zo zwak. Maar dat het u dan ook te neerdrukt. Dat dat ook een last is, waar u geen rust in kunt vinden. Dat u het met de dichter van Psalm 38 moet zeggen, zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Nog een keer, ik zeg niet dat dat altijd zo is, gelukkig niet. Het zou ook helemaal niet zo moeten zijn in het leven van een kind van God, dat die... Ja, dat die zonde zo sterk is en dat die zonde zo de boventoon voert. Integendeel, dat is een reden tot strijd en dat is een reden tot verdriet. Maar, allen die genade kennen zullen toch wel iets kennen van die laatste betekenis, van die tweede betekenis. Onze ongerechtigheden drukken mij te neer. Hoe was het gemeente toen u zich in de achterliggende week voor Gods aangezicht onderzocht? Want dat hebt u toch als het goed is allemaal gedaan. Maar hoe was het toen? Bent u gebracht bij uw zonden en bij uw vervloeking? En heeft de Heere u gebracht tot het mishagen van uzelf? Als dat gebeurd is, dan zult u het toch moeten hebben zeggen. Terugziende op die periode tussen het vorige avondmaal en dit avondmaal, Heren. Nou is er geen dag bij die voor uw aangezicht kan bestaan. Nou is er geen dag bij die voor uw aangezicht kan bestaan. Want het is alles van mijn kant bevlekt met 1000 zonden. Kijk, dat is wat de dichter hier ook beleidt. Een stroom van ongerechtigheden drukt mijn schouders naar beneden. En het is nodig dat we daar iets van kennen. En dan nog iets. Ja, dat is dat begin van het tweede stukje van onze tekst. Maar onze overtredingen. Wij moeten de woorden in de Bijbel altijd zorgvuldig lezen. Overtredingen, dat is niet maar een woord wat precies hetzelfde betekent als zonde. Zonde, dat betekent het missen van het doel. Maar overtredingen, dat betekent vanuit de grondtaal opstand. Rebellie. Opstand tegen de Allerhoogste God. Gebalde vuisten naar de hemel. Ik wil niet dat ge koning over me zijt. En nu is het niet zo dat de dichter, als hij zijn leven overziet, dat hij zegt, nou, daar zijn wat zonden en dat is dan ongerechtigheid en daar zijn wat zonden en dat is dan overtreding. Nee, de Heilige Geest heeft het hem laten zien. In al mijn zonden ligt overtreding. In al mijn zonden ligt opstand. Elke zondige gedachte die door me heen flitst. En elk zondig woord dat ik spreek is ten diepste een zaak van opstand tegen God. Dat is het afwerpen van de banden van hem en van zijn wet. Onze overtredingen. Het is een zegen, gemeente, wanneer een mens in zijn leven, jonger of ouder, is een keer echt onrustig mag worden onder de prediking. Misschien dat dat in uw, in jouw leven wel is gebeurd. Dat u bij uzelf zegt, zo kan het niet verder. Dat u misschien wel oud geworden bent en in deze ogenblikken meeluistert. En dat u zegt, zoals het nu is, zo kan ik niet sterven en zo kan ik God niet ontmoeten. Het is een zegen als je onrustig geworden bent, als de rust je opgezegd wordt geestelijk. Als dat maar gaat brengen tot een zoeken van de Heer. Maar dan zal het in ons leven toch ook verder moeten komen. Dan is het toch ook zo nodig dat de Heer ons iets gaat leren van wat onze zonden nu tegenover hem zijn. En dat omschrijft de dichter hier, dat beleidt de dichter hier, wat onze zonden nou voor God betekent. Overtreding, opstand tegen een goeddoend God. Ja, en tegen die achtergrond wordt er verzoening nodig. En dat brengt ons dan bij het tweede, het wonder van de verzoening. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. Daar staat die dichter, David, in het heiligdom. En als die ziet op zijn eigen leven en als die ziet op zijn eigen hart en op zijn eigen schuld, dan houdt hij niks over dan alleen maar schuld. Onze ongerechtigheden hebben de overhand. Onze overtredingen. Heren, dat is van ons. Niets om mee te brengen dan alleen maar mijn schuld. En dieper nog, mijn schuldige, mijn onreine hart waar het allemaal uit voortkomt. En dat ik in mijn binnenste meedraag. En dan gaat de dichter daar tegenover plaatsen wat God doet. Onze overtredingen, die verzoent gij. Dat is een geweldig diep woord, verzoenen. Daar ligt zoveel in, gemeente, daar kan ik deze morgen maar van stamelen. Daar liggen zoveel diepten in, als ik het eens mag zeggen met een uitdrukking die u veel terugvindt bij de oude schrijvers. Daar ligt zoveel diepte in. Ja, Augustinus zegt dat een olifant daar kan zwemmen en dat een lam daarin kan waden. Dat is een uitdrukking die komt u veel tegen, u begrijpt dat wel. Daar ligt enerzijds zo'n ontzaglijke diepte in. En anderzijds, een lam kan er ook waden. En dat geven de Heere vanmorgen. Dat zijn lammeren ook in deze dingen in het wonder van de verzoening mogen waden door genade. En dan verplaatsen we ons maar nog even in David, als die daar staat. Want dan staat hij daar in het heiligdom en dat is de meest wonderlijke plaats die er op aarde is. Dat is de plaats waar de heilige God onheilige zondaren in zichzelf toch wil ontmoeten. Dat is het heiligdom. Dat is de plaats waar de heilige God zich overbuigt naar doodschuldige zondaren. Dat is de plaats waar alles spreekt van de verzoening. Want er gebeurde in de tabernakel, in de tempel, in het heiligdom ontzaglijk veel. Maar alles sprak van de verzoening. En dan stip ik maar een paar dingen aan. Dan zegt de dichter, dan zegt David hier allereerst, als hij dat zo zegt. Onze overtredingen, die verzoent gij, Heere. Ge hebt een weg uitgedacht. Wonder van genade. Ge hebt een weg uitgedacht waarin zondaren met u verzoend kunnen worden. Die God die naar recht zich moet vertoornen over ons allen vanwege onze zonde. Hij heeft een weg van verzoening uitgedacht. Met zondaren die ook hem vijandig zijn van nature. Hij heeft die weg uitgedacht in de stilte van de eeuwigheid. Daar heeft hij zijn zoon al aangewezen. Want dat is de diepte van het woord verzoening. Daar heeft hij zijn zoon aangewezen. En hij heeft het gezegd. Mijn zoon, ik wil dat ge verzoening tot stand zult brengen. Onze overtredingen die verzoent gij. De Heere heeft een weg geopend. Waar geen weg was. En dat leren al Gods kinderen, dat er aan hun kant geen weg is. Dat er geen weg is. Alle wegen worden afgesneden. Maar wat een wonder als uw oog nou voor het eerst en daarna ook opnieuw en bij verdieping open mag gaan voor die ene weg die God nu bij zichzelf vandaan geopend heeft. Die weg der verzoening, die weg die niet loopt van beneden naar boven, maar die weg die loopt vanuit de eeuwigheid en vanuit Gods vrije genade naar de aarde en naar zondaren verloren in zonde en schuld. God opent een weg waar er van nature geen weg en van onze kant geen weg is. En dat is dan de weg van de verzoening. De verzoening door voldoening. Dat is een uitdrukking die kennen wij allemaal. Maar ook over die diepe uitdrukking moeten we even nadenken. U vindt die niet zo letterlijk terug in de Bijbel. Maar hij is wel helemaal naar de schrift. Hoe is er verzoening mogelijk? Hoe kan het dat zondaren met God worden verzoend? Wel, dat kan alleen omdat de Heer Jezus Christus volkomen heeft voldaan. Toen hij naar deze wereld gezonden is, toen God de Vader hem gegeven heeft in deze wereld, toen heeft hij de zonden van heel zijn kerk en alle zonden van hen op hem gelegd. En toen heeft hij zijn heilige wet, zijn geboden, allemaal op hem gelegd. En toen is Christus met eerbied gesproken van begin tot het einde van zijn leven in de weer geweest. Onafgebroken in de weer geweest om te voldoen aan de eis van God. Het was hem een vreugde, zeker. Het leefde in zijn hart zeker, maar het is ook een werk geweest dat zijn weerga niet kende. Christus is onafgebroken in de weer geweest om voldoening te geven aan het recht en aan de eisen van God. Hij heeft die wet vervuld die u zondaar aanklaagt en beschuldigt. En hij heeft de straf gedragen. Waarvan heel Gods kerk zegt, die straf die moet naar recht op mij aankomen. De verzoening is een verzoening door voldoening. Het wordt zo heel kort, maar ook zo heel kernachtig en treffend uitgedrukt in het avondmasformulier. Als daar gezegd wordt dat hij die eer hij ze ongestraft liet. Voordat God de zonde ongestraft kan laten aan een zondaar. Ze heeft gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Daar hebt u de voldoening. En toen heeft Christus zijn werk en de prijs aan God volkomen betaald. En toen heeft Christus die prijs die voldoende is voor zijn Vader neergelegd. Voldoening. En daardoor is er verzoening mogelijk. Verzoening door het bloed van Christus. Nog een keer terug naar de woorden van onze tekst. Onze overtredingen, die verzoent gij. Letterlijk staat er, die bedekt gij. Die vergeeft gij. Isaac da Costa zegt, die bedekt ge met Christus. Dat is de wijze die God volgt wanneer hij zondaren verzoent. En wanneer hij hun schuld verzoent. Dan bedekt hij die schuld met de volkomen gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. En buiten die voldoening. En buiten die verzoening. Is er gemeente geen zaligheid. We hebben het vanmorgen over het hart van het evangelie, over de kern van de zaak. Over de vraag, hoe zal een zondaar voor God kunnen bestaan? Dat is de belangrijkste vraag. Ook in uw leven aanvankelijk is dat voor u de belangrijkste vraag geworden. Ik wil daar toch nog eens een keer de nadruk op leggen. Ik zeg het misschien een klein beetje kras, maar ik geloof, gemeente, dat de duivel een mens ook nog een leven lang kan bezighouden met de vraag, mag ik nu aan het heilige avondmaal of mag ik nu niet? Zonder dat hij zich ooit bekommert om die belangrijkste vraag. Kan ik voor God verschijnen? U zegt, dat zou wel krom zijn. Ja, dat is dan ook krom. Maar daarom moet er ook op gewezen worden. De belangrijkste vraag, kan ik voor God verschijnen? En daar is maar één antwoord op. Er is maar één grond die in de Bijbel aangewezen wordt waarop een zondaar voor God kan verschijnen. Dat is niet met wat ontroering. Met wat bewogenheid in uw hart en in uw leven. Dat u zegt, nou toen heb ik wel eens gevoel gehad bij het woord. En toen hebben de rillingen me wel eens over de rug gelopen. En toen heb ik wel eens een traan weggepinkt. En toen ben ik wel eens ontroerd geworden. Gemeente, u kunt met uw ontroering voor God niet verschijnen. Dat is niet met wat verandering in ons leven. Ja, vroeger zette ik de bloemetjes buiten. En vroeger deed ik dit en vroeger deed ik dat. Maar het is toch wel wat anders geworden. Het is wat serieuzer geworden. Ik lees de Bijbel. Ik bid, maar dat is, en begrijpt u me goed, het is tot blijdschap als er zulke dingen zichtbaar worden in het leven. Zeker wel. Maar het kan niet de grond zijn waarop u voor God kunt verschijnen. En dat is niet dat u wel eens hebt gezien wat voor een grote zondaar u voor God bent. Want dat is wel nodig. En dat is wel belangrijk. En het is ook wel een voorrecht als we daar iets van te zien krijgen. Maar als ik gezien heb wat voor grote zondaar ik voor God ben, kan dat toch de grond niet zijn waarop ik voor God kan verschijnen. Gemeente, er is maar één grond. En dat is de grond die houdt in het licht van Gods recht. En dat is de grond van Christus' volkomen werk. Dat is de enige grond. En vanmorgen komt de dringende vraag vanuit onze tekst tot u en tot jou en tot mij. Hoe staat u tegenover die enige grond der zaligheid? Hoe staat u tegenover Christus? Dat is een vraag voor de avondmaalgangers. Waar is Christus in uw leven? Wie is Christus? Maar dat is ook een vraag voor degene die niet aan het avondmaal kunnen. Hoe staat u tegenover hem? Want de zaligheid is in geen ander dan alleen in deze Christus. Alleen wanneer u in deze schuilplaats bent, dan bent u veilig voor tijd en eeuwigheid. En u mag vanmorgen in de evangelieprediking nog genodigd en geroepen worden. Laat u toch in Christus met God verzoenen. Met schuldbeladen zondaar die het zeggen moet. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En heeft de overhand op mij. En van mij zijn er alleen maar overtredingen. Hier is de ene zaligmaker Voor schuldige zondaren, de zaligheid is in geen ander dan in hem. Paulus schrijft in Romeinen 3, God heeft hem voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Maar, zegt iemand, hoe zal ik nu delen in die verzoening? Buiten deze Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar hoe zal ik nu delen in deze verzoening? Dat is het laatste wat we nog even aanstippen vanuit de tekst. Vers 5, het begin. Wel gelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen. Dat is een woord, daar zitten verschillende lagen in. Met dat woord doelt David allereerst op heel het verbondsvolk Israël. Ik ben altijd een klein beetje beducht om dat zo aan te duiden, maar het is toch wel Bijbels. David ziet hier allereerst op heel het verbondsvolk Israël. Want heel dat volk dat liet God in zijn ongehouden goedheid naderen tot het heiligdom. Ze werden allemaal onder het geklank van de zilveren trompetten geroepen naar de tabernakel, naar het heiligdom. Ze werden er allemaal verzameld. Ze stonden allemaal op die plaats waar de dienst van de verzoening schitterde. En dan trekken we de lijn direct maar even door. Dat is dus een woord dat allereerst iets zegt van heel de verbondsgemeente. Van heel de gemeente zoals die hier vanmorgen onder het woord is en zoals die met ons meeluistert. Is dat al eens een wonder voor u geworden dat u bent op de plaats waar de dienst der verzoening is? Dan moet je, jongens, meisjes, eens over nadenken. Straks, als je ziet dat dat brood geheven wordt en gebroken wordt, dan wordt daar het evangelie van de verzoening in afgebeeld. En dan laat God in zijn ongehouden goedheid aan je zien, aan u zien, ook wanneer u niet aan het heilige avondmaal kunt deelnemen. Maar dan laat God in zijn ongehouden goedheid aan u zien het evangelie van de verzoening. Dan laat God u voor ogen stellen op welke grond alleen u kunt zalig worden. Op welke grond alleen de grootste van de zondaren zalig kunt worden, kan worden. Dat is wat God duidelijk wil maken in de prediking van het woord. Het gaat in de dienst van het woord niet over onverschillige dingen. Het gaat niet over wat theologische interesse, over liefhebberij van een aantal mensen. Maar het gaat om dingen die ons eeuwig heil aangaan. Onze eeuwige belangen aangaan. En nu heeft God ons allen, niet omdat we beter zijn, integendeel, maar nu heeft God ons allen, zoals we hier zijn, nog afgezonderd van de rest van Rotterdam die niet onder het woord komt. En de Heere wil ons nog bepalen bij die ene weg der zaligheid. Dat is een zegen op zich. Ja, dat is niet genoeg, zegt u. Nee, dat is niet genoeg, maar het is wel een voorrecht. En laat dat voorrecht u nu eens op de knieën brengen. En laat dat voorrecht uw hart nu eens verbreken. En laat dat voorrecht u nu eens vragen, Heere, als u nu dat voorrecht aan me geven wil, wil u me dan toch, al heb ik het nog veel minder verdiend, maar wil u me nog meer geven dan dat? Wil u me ook de diepe betekenis van die woorden geven? Wel gelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen. Want dat ziet heel in het bijzonder toch wel op de ware gelovigen onder het oude Israël en trouwens ook van alle tijden. Dan zegt David: Heere, het is uw genade alleen en het is uw vrije genade alleen dat ze er mogen zijn. Dat is ook zo. Dat is ook zo. En het is uw genade alleen dat u ze doet naderen. Allereerst tot Christus. Om als een arme zondaar op hem te zien en dan ook tot de tafel van Christus. En hoe doet de Heere dan naderen? Ja, zegt u, dan wordt het zo hoog. Gemeente, luister dan nog een ogenblik. Dan trek ik nog één lijn vanuit onze tekst. Het ging in onze tekst over verzoening. En dat woord verzoening, dat komt u in die betekenis in het Nieuwe Testament maar een enkele keer tegen. U komt het woord verzoening best vaak tegen in het Nieuwe Testament, maar heel vaak heeft het dan een iets andere betekenis. Maar de betekenis van onze tekst komt u, als ik me niet vergis, in de woorden van de Heer Jezus Christus zelf maar één keer tegen. En dat is in de gelijkenis van die man die daar ook was in het heiligdom. Beladen met zijn eigen schuld. Een stroom van ongerechtigheden heeft zo de overhand op mij, Heere. Drukt mijn schouders zo naar beneden dat ik mijn ogen niet durf op te slaan. En de hand van die man, die was samengebald tot een vuist. Nee, niet meer een vuist van opstand, maar een vuist die sloeg op zijn hart en die het zei: O God, die zonde die komt niet van buitenaf mijn leven binnen, maar die komt hier vandaan, die komt van binnenuit, die welt vanuit mijn hart op. De tollenaar in de tempel, die zijn ogen niet durfde op te slaan, die met zijn hand op zijn borst sloeg, als teken ook van zijn diepe berouw, van zijn droefheid over zijn zonde. Die tollenaar, die niet dichterbij durfde komen, maar een plaats innam helemaal achter in de tempel, van verre. En die toch niet kon nalaten om te bidden: O God, wees mij de zondaar genadig. En dan staat er in de taal van het Nieuwe Testament letterlijk: wees met mij verzoend. Zo doet de Heere naderen, gemeente. Zo doet de Heere naderen. Als een arme, als een schuldige in zichzelf, jawel. Maar juist zo ook pleitend op de verzoening in Christus. Want dat was wat die tollenaar deed. Die pleitte op het verzoenende bloed. Die pleitte op de dienst der verzoening en op de weg der verzoening en op de grond der verzoening die God bekend gemaakt had in het heiligdom. O God, wees op grond van dat bloed verzoend. En dat is toch een gebed waarin al Gods kinderen zich zullen herkennen. O God, wees mij de zondaar genadig. Er kunnen wel tijden zijn dat dat gebed niet zo leeft. Dat dat gebed niet zo gebeden wordt, ook in het leven van de genade. Maar zegt u het maar eerlijk, dat zijn toch vaak dorre tijden. Dat zijn toch vaak droge tijden. Ja, met al het andere onderwijs dat u dan misschien wel mag ontvangen, maar dan toch. Ik heb het u wel vaker gezegd over die man uit mijn vorige gemeente, die zo heel krachtdadig bekeerd werd en door God onderwezen en geleid werd en die het wist. En die het zei: dominee, ik mag het weten bij de Heere vandaan. hoe de Heer het mezelf heeft bekendgemaakt dat mijn zonden vergeven zijn. Maar toen hij daar lag op zijn sterven, toen was er toch dat gebed. O God, wees mij de zondaar genadig. Luther zegt het, we blijven bedelaars. Wel zulke straatarme bedelaars. Niet alleen met lege handen, maar met onreine en met schuldige handen. Zulke zondaren die leerden pleiten op het bloed van Christus. Omdat alle andere wegen afgesneden werden. Omdat alle andere wegen hen ontvielen. Zulken worden genodigd. En is er dan niet meer te leren, vraagt iemand. O, zeker is er meer te leren bij het altaar. Maar de Heere wil juist het zwakke, het aangevochten geloof. Dat steunt op Christus, op zijn verzoenend sterven, versterken. En zo geven de Heere dan dat van verre staande mogen naderen. Want welgelukzalig hij die gij verkiest en doet naderen dat hij wonen in uw voorhoven. En dan belooft de Heer het. Ze zullen verzadigd worden met het goede van uw huis. Amen. Wij lezen het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van den beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avond maar het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis, dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drang des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als in zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of we zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij gaan zingen van Psalm 22, het 13e vers. Psalm 22, vers 13. Ik loof Heer lang u in een grote schaar, en wat ik u beloofde in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten dis geleid. En daarna worden zij genodigd, schuldigen in zichzelf, maar die ook weten van die verzoening en het uitgaan tot die verzoening in de Heer Jezus Christus. In dat gebed van de tollenaar, o God, wees mij, de zondaar, genadig op grond van dat bloed. Psalm 22, vers 13. zoeken we het aangezicht van de Heere. Heere, zoudt ge ons uw zegen willen schenken? Een zegen die wij niet verdienen. De zegen van het onderwijs voor ons hart vanuit het gebroken brood. En de vergoten wijn, Heere, wilt u het zeggen tot uw kinderen. In die tekenen, wat u ook zegt, maar laat het mogen klinken tot in hun hart. Ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. En laat zo iets gesmaakt mogen worden van de overvloeiende liefde, de uitnemende liefde van Christus, die zichzelf heeft willen overgeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Schenk uw zegen, Heere. Laat alles op stichtelijke, op gepaste wijze mogen verlopen. En hoor ons uit genade. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees opnieuw enkele versen uit Psalm 65. Psalm 65. Een psalm van David, een lied voor de opperzangmeester. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. En u zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. Welgelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen, dat hij wone in uw voorhoven. De lofzang is in stilheid tot u, o God. Stille verwondering over Gods onuitsprekelijke gave in zijn Zoon. Ja, is dat niet wat er overblijft wanneer we hebben mogen zien op de tekenen van het verbroken brood en van de vergoten wijn? Is dat niet wat er overblijft wanneer we die tekenen niet alleen zagen, maar wanneer we ze ook mochten ontvangen? Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij in het werk van uw eigen lieve Zoon, Christus, die zich gegeven heeft tot een volkomen verzoening. Christus, die is willen komen onder de slagen van de toren van God. Christus, die is willen komen onder de rechtvaardige straffen. Christus, die heeft willen komen onder de eis van zijn Vader. En die het wilde doen in plaats van schuldigen. Van zondaren die het moeten zeggen, o God, ik moet verbroken worden. En mijn bloed moet vergoten worden. En nu heeft hij het willen doen en hij zegt het. In deze tekenen. Tot zijn kerk. In hun strijd. In hun aanvechting. In alle beschuldigingen van de vorsten duisternis die er altijd kunnen zijn. Hij zegt het tegen zijn kerk. Ik. Voor u. Heren, voor zo een als ik ben, ik voor u. Als we daar een indruk van krijgen, als we daar iets van de rijkdom van mogen peilen, oh, dan kan het niet anders of dan klinkt er in ons hart in stilheid de lofzang tot God. Heren, dat u hebt willen neerzien op zo'n mens als ik ben. Ja, en dan is het nog dieper dan alleen dat Christus zichzelf gegeven heeft. Dan is het zelfs zo diep dat God de Vader zijn eigen lieve Zoon gegeven heeft. Om tot verzoening te kunnen zijn. En dan zingt het hart ook met de dichter van Psalm 65 mee. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis. Heren, waarom was het op mij gemunt, die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. En dan nog één ding, ja, wonen in uw huis. U weet misschien wel, in het Oude Testament was er eigenlijk niemand die echt woonde in het heiligdom. De priesters, de levieten, ze hadden voor een deel wellicht een woning dichtbij het heiligdom, maar in het heiligdom, daar stond geen woning. En toch, de dichter zegt het hier, gij doet wonen in het heiligdom. En wonen, dat is de plaats waar een mens thuis is. Daar woont hij. De plaats waar hij thuis is. Heren, in dat heiligdom. En daar ligt er een belofte in. Daar waar ik u een plaats gaf om te wonen, daar zult u ook mogen blijven. Ja, dan kan het heilige avondmaal wel een voorsmaak zijn op de hemelse zaligheid, waar het voor eeuwig is. Verwondering over de verzoening van vijanden met God in Christus. We gaan zingen van Psalm 65, het tweede vers. De diendagen zal er een fontein geopend zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid in de Heer Jezus Christus. Zijn er nog zondaren die weet hebben van die stroom van ongerechtigheden die de overhand heeft? had. Maar die ook mogen weten van die fontein. En van de stromen uit die fontein die niet opdrogen. Om bij de tekenen van brood en wijn de dood des Heren te gedenken en te verkondigen. Daar gaat de nodiging nu nog uit. Opdat diegenen die het leven in eigen hand niet kunnen houden, zouden komen. Als er niemand meer is, dan zal dit de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij lezen opnieuw uit Psalm 65. Het vijfde vers. Welgelukzalig is hij dien gij verkiest en doet naderen dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. De dichter, hij is in gedachten in het heiligdom. En in dat heiligdom werden allerlei offers gebracht. Het zondoffer, het schuldoffer, maar ook andere offers. En bij die offers was het soms zo dat een deel werd geofferd en een deel ook werd gegeten. Bij een offermaaltijd. Misschien dat de dichter ook daaraan denkt. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Maar we begrijpen wel dat de dichter niet alleen maar denkt aan eten en drinken dat deel was van de offermaaltijd. Het ging om meer dan dat. Het ging om de geestelijke betekenis van deze dingen. En u zegt de dichter, Heere, in uw huis zullen we verzadigd worden met alles wat heen wijst naar de verzoening in Christus. Het goede van uw huis, het heilige van uw paleis. En wat zag er in het heiligdom ontzaggelijk veel op Christus. De kandelaar zag op Christus. En de broden op de tafel, ze zagen op Christus. En het altaar en het lam en het bloed en de priesterdienst, dat alles. En als de Heere er iets van geeft, als de Heere er iets van geeft in het hart, ja, dan is het toch zo. Wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis, met het heilige van uw paleis. Het zijn in het heilig sacrament van het avondmaal maar hele eenvoudige tekenen. Een klein stukje brood, een klein teugje wijn. Maar de betekenis is groot en is diep. Want het wijst alles heen naar dat volkomen werk van de Heer Jezus Christus. Het wijst heen naar zijn bloed en naar zijn gerechtigheid. Het wijst heen naar dat enige betaalmiddel. Het spreekt ook van zijn diepe, onbegrijpelijke liefde voor zondaren. En als we er iets van mogen zien, dan wordt het toch, we zullen verzadigd worden met het goede van uw huis. Het geloof, als het tot de Heere uitgaat, ja, dat heeft altijd ledigheid in zichzelf. Dat zouden we kunnen vergelijken met een leeg vat. Dat is ontvangend van aard, het geloof. En nu zijn er misschien onder ons die een geloof hebben dat niet groter is dan een vingerhoed. Zo heel klein. Maar als de Heer het volmaakt, dan is het vol en dan geldt. We zullen verzadigd worden met het goede van uw huis. En iemand die veel van de Heere geleerd heeft en veel van de Heere ontvangen heeft, hij zal het van zichzelf misschien niet zeggen. Maar iemand, om zo te zeggen, met ook een grote ledigheid, een groot leeg vat, dat hij voor de Heere neerzet. Als de Heere het volmaakt, dan is het vol en dan wordt het verzadigd met het goede van uw huis. De Heere wil verzadigen met zijn Zoon, met de Heer Jezus Christus. Hongerigen verzadigen en dan worden ze toch ook altijd weer verlangend naar meer. Heere, mag ik meer ontvangen vanuit u, want aan uw Christus heb ik voor eeuwig genoeg. En dat zij ons aller belijdenis en ons aller beleving. Maar van Christus krijg ik nooit genoeg. Wel zo verzadigd te worden. Niet alleen in de tekenen van het heilige avondmaal, maar ook de prediking van het woord, in het lezen en het overdenken van het woord. Dat geven de Heere en gemeente. U begrijpt wel hoe ik dat bedoel, maar er is nog brood over. En toen mijn oog zojuist hier even op de grond viel, toen zag ik daar van die hele kleine kruimeltjes liggen. En nou gaat het niet om de uiterlijke tekenen op zich, maar zijn er nog die het weten en van wie de Heer het weet, dat ze bij de Heere onder de tafel liggen met dat gebed, Heere. Doch ook de hondekens eten van de kruimkens die er vallen van de tafel huns Heere. De Heere geef het, dat het ook in het midden van de gemeente, in ons hart, mag leven. Opdat het avondmaal niet een zaak is, die weer aan ons voorbij gaat en vergeten wordt. Maar opdat het ons werkzaamheden mag geven, gebedsworstelingen mag geven, aan de troon van de genade. En dat de Heere het geven wil, op zijn tijd. Ze zullen verzadigd worden met het goede van uw huis. We willen nog dankzegging doen en daarna zingen we van Psalm 65, het derde vers. Heere, zo gaf u dat het heilig sacrament mocht staan aangericht. En u hebt, Heere, zondaren willen ontmoeten, die wanneer ze op hun plaats zijn moeten beleiden, o God, ik heb het niet verdiend. En toch hebt u zich nog zo diep naar hun willen overbuigen en neerbuigen. Heere, wil uw sacrament zegenen. Laat het zo zijn, Heere. Ze zullen verzadigd worden met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. U kent degene, Heere, die niet konden aangaan. Die hebben gestreden, die hebben geworsteld, maar die er niet bij konden. Heere, trek ze en breng ze naderbij, opdat ze op uw tijd ook mogen aanzitten. En zegen zo de bediening van dit sacrament in het midden van de gemeente. Breng ons vanmiddag weer samen onder uw woord. Bewaar ons voor de zonde. Hoor ons uit genade. Amen. Psalm 65, derde vers. Geliefden in de Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankgebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking van dat geloof door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De slotzang is van Psalm 52, het zevende vers. Psalm 52, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.